Welkom bij aflevering 59 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Het is aflevering 59.
Bijna 60.
Ja, bijna 60.
Goed, hè?
Het gaat goed. Het gaat goed. Het is ook bijna ons verjaardag.
Ja, 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 inderdaad. 31 oktober.
31 oktober yes. Is de dag dat wij onze eerste aflevering 3 jaar geleden
ja,
hebben gepost. Ja. Schoon tijden.
Goed, hè? Ja. Ik denk daar nog vaak aan terug.
Ik ook. Ik ook, want ik hield die avond een verjaardagsfeest van mezelf. Want ik ben ook jarig in oktober. En ik dacht ook, ja, dat is goed, postie. En dan moet ik er daarna niet meer over nadenken. Toen waren we zo klein en waren er zo weinig luisteraars. Ja, heel fijn.
Zie je waar we nu staan.
Ja, ik vraag me af of er zo mensen zijn die er echt van in het begin bij waren. Die echt zo in 2017 zijn beginnen luisteren.
Ik denk dat er wel een paar zijn, hoor.
Ja.
We krijgen toch zo wel vaak berichtjes van ja, ik was er al als eerste bij en zo. En dat is wel cool om te zien dat mensen wel zijn blijven plakken bij ons.
Ja, 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 dat is waar. Dat is waar.
Hoe is het verder nog met
Hoe is het verder? Ik heb mijn eerste 2 weken opnames overleefd.
Heftig.
Ja, het was heel heftig. We zijn begonnen met nachtopnames. Dus dat is echt zo, uw werkdag begint om 4 uur in de namiddag tot 2 uur 's nachts.
Ja, ik heb ook wel eens een berichtje van u gekregen. Ja, dat is goed, want dan kan ik uitslapen.
Dus het is heel heftig geweest. Ja, het is totaal iets anders. Ik heb in het verleden al filmopnames gedaan, maar dit is de eerste filmopname die ik doe sinds corona. Dus dat is een hele filmploeg met een mondmasker, met uitzondering dan van de acteurs, enkel op het moment dat ze hun scène draaien.
En staan die dan ook op 1,5 meter afstand?
Nee. Dus die zijn eigenlijk... die hebben toegestemd om hun medeacteurs in hun bubbel te rekenen.
Oké. Want dat is, anders kun je moeilijk tv maken. Nee, ik weet dat ze zo bij thuis en zo wel van die maatregelen allemaal hebben getroffen, maar...
Het voordeel bij ons is dat het Britse acteurs zijn, dus die nu even in België zijn. Dus ja, ik heb ook al eens gevraagd, gaat dat? En die zijn zo, ja, wie anders moet ik zien? Ik ken hier niemand.
Ja, dat is waar.
Dus het is wel oké. Ja, maar het is heel leuk. Ik vind het heel fijn. Maar ja, mijn leven is momenteel... Mijn werk.
Ja, maar ja, je hebt ook heel lang stilgelegen.
Ja,
hè?
Ja. Dus ik heb echt van maart tot juli niet gewerkt. Dus ik ben heel blij dat we eindelijk van start zijn kunnen gaan. En ik hoop dat er geen corona op onze set komt.
Nee. En dat ik heb een corona-manager.
Ik heb een corona-manager die dat allemaal in goede banen leidt.
Dat is goed.
Dus ja, voilà. Daarna aansluitend wil ik dus mij excuseren aan iedereen die sokken heeft besteld. Want die doos staat hier nog altijd. Het waren 2 heftige weken voor mij. En ik heb dus deze week echt nog niet de tijd gehad om de sokken te verzenden. En ik ga geen beloftes meer maken. Maar ik hoop dat ik ze volgende week allemaal ga verzenden. We hebben ondertussen zo goed als alle betalingen binnengekregen. Ik denk van een 5-tal mensen niet. Die heb ik dan ook laten weten dat hun bestelling geannuleerd wordt. Dat betekent ook dat er nog een deel sokken over zijn.
Alright.
Maar die zou ik eigenlijk op een speciaal moment willen verkopen.
Oké.
Want we hebben deze week, volgende week onze eerste live show. Dus we hebben nog live shows dit jaar. Dus ik dacht ze misschien te bewaren.
Oh, dat is een goed idee.
Voor op de live show te verkopen. Dat mensen live sokken bij ons kunnen kopen. Moet je ook de verzendkosten niet betalen. Dat scheelt dan ook alweer iets. Moet ik minder sokken inpakken. dus er zijn er nog, ik denk een 20-tal paar over. Dus die kunnen we meepakken. De 24e naar Gent. Voor de mensen die daar gelukkig kunnen bij zijn.
Ja.
En dan mag jij de 2 volgende aankondigen.
Wel, de volgende is op 11 december in Kortrijk, in de Biep van Kortrijk. Ik weet niet van buiten hoeveel mensen er kunnen komen.
Ik dacht 50.
Ik denk ook 50 inderdaad. We zullen sowieso de informatie ook allemaal delen op al onze kanalen. En de volgende die op de planning staat is op 20 maart in het jeugdhuis De Vonk in Geel. En daar zijn ongeveer 30 tickets voor beschikbaar.
Van zodra dat de tickets te koop zijn, ik geloof voor Kortrijk dat het evenement al openbaar staat op hun website, maar nog niet op de Facebook-kanalen. Maar wij gaan het dus, nadat we deze aflevering hebben gepost, zeker delen. Kun je tickets kopen, kun je allemaal afzakken naar Kortrijk.
En sokken kopen.
Ja, en Van Kortrijk is wel heel leuk, want het is een soort van drieluik. Hè? Ja. Het is een misdaad-drieluik. Er komt ook een misdaad-auteur spreken. Niet op dezelfde dag als ons, maar het zijn dus 3 dagen eigenlijk. Misdaad. En wij sluiten dat drieluik af.
Ja, leuk.
Heel leuk, heel fijn. En aanvragen voor andere evenementen mogen altijd komen. Er zijn er nog altijd een paar in de making, maar dat zal niet meer 2020 zijn.
Nee, inderdaad. Nee.
Voilà. Verder ben ik... ertoe verplicht om deze fles te vermelden, want ik had geen cava in huis en ik was net bij mijn ouders gaan eten. Mijn moeder heeft mij een fles champagne gegeven, maar ik moest uitdrukkelijk vermelden dat de fles champagne vandaag gesponsord is door mijn mama.
Dank je. Als we zonder uw mama doen, dank je wel.
Dank je. Dus voilà, nu gaat ze heel, heel, heel blij zijn. Ik heb nog een merkwaardige losse flodder opgeschreven. Deze week is Clara Maas voor het Assisehof verschenen en veroordeeld tot 10 jaar cel voor doodslag op een vriendin van haar. Bijzonder is de leeftijd, want ze is de oudste vrouw tot nog toe in België die veroordeeld is. Ze is 89 en het slachtoffer was 93. En hoe dat ik het heb begrepen, is het eigenlijk wel een beetje een onopgeloste zaak, want er is geen rechtstreeks bewijs. Dus die vrouw is dood aangetroffen en er is wel DNA-materiaal van Clara dan gevonden. Clara erft ook dingen van de vrouw, dus het is wel zo wat sketchy, maar er is niet echt rechtstreeks bewijs. En het is heel raar, er zijn op het internet ook wat beelden van in de rechtszaal. Ja, het is een heel oud vrouwtje met dan dat mondmasker aan en zo wat gebogen.
Oh, ja, dat is dan ook nog, ja.
Ja, dus het is heel bijzonder. Maar dus, ze is voor 10 jaar zelf veroordeeld, maar het is nog niet zeker dat ze die gaat moeten uitzitten. Ik denk ook, dat haalt ze niet. Nee. En ik denk ook, dat zo een beetje in de aard van, gaat die vrouw nog feiten plegen? Waarschijnlijk niet. Dat ze misschien niet in de gevangenis gaat eindigen. Nu ja, als haar vriendin heeft vermoord, heb ik zoiets van, dan moet jij wel in de gevangenis.
Ja, inderdaad, ze moet sowieso wel een straf krijgen, hè?
Ja, voilà. Maar dus, zij ontkent alle feiten en ze zegt, ik heb helemaal geen reden om mijn 93-jarige vriendin...
Het is wel interessant om ook eens een aflevering over te maken. Als er nog wat meer informatie over naar buiten komt en hoe en wat.
Ja, inderdaad.
Ja, zeker.
Ja, de dus oudste beschuldigde ooit voor assise in België. Vond ik een interessante.
Zeker.
Wat had ik hier nog? Ja, ik heb aan Silke voorspeld dat ik van alles te zeggen had.
Laat u doen.
Ik wou nog kort even ook iets vermelden, zonder slecht te willen spreken over de mensen die hierbij betrokken zijn. Maar ik ben deze week op mijn privé-telefoon gecontacteerd geweest door luisteraars. Mensen die het zouden organiseren. Heel fijn. Maar ik schrok er wel van, enerzijds voor mezelf, hoe vlot dat jullie aan mijn privé-gsm-nummer zijn geraakt. En anderzijds dat er heel luchtig werd over gedaan. Dus ik zou toch even iedereen willen benadrukken dat als jullie ons willen contacteren, we zijn heel actief op de sociale media. Ons mailadres staat overal heel duidelijk.
We zien ook weer echt alles, hoor, wat dat er verschijnt.
Ja, dus we zien alles passeren. Soms met een beetje delay. We hebben alle twee ook nog een werkleven hier buiten, eigenlijk. Maar please, doe dat via die kanalen, want ik was er echt van aangedaan dat ik echt in mijn privésfeer ben gecontacteerd. Dus alsjeblieft, zou ik willen verzoeken om dat niet meer te doen.
Voilà.
Maar ik ben niet boos, hè. Ik was gewoon heel hard geschrokken.
Ik ben gewoon teleurgesteld.
Nee, ook niet teleurgesteld, gewoon echt geschrokken. Maar goed, zand erover en dan laat ons hopen dat gewoon niet meer...
Maar we hebben ook wel... we gaan dat ook gewoon doen, hè. Dat is heel leuk en zo, maar het is gewoon wel echt inderdaad even schrikken als het zo dichtbij komt.
Ja, ik heb
het
ook heel druk op het werk en ik stond op de set en dan krijg je die telefoon en dan kwam even allemaal... wat? voilà, maar dus dat wou ik gewoon even meedelen.
Dat is oké.
En dan dacht ik, is de planning van dit jaar nog eens te overlopen?
Ja.
Want we hebben hier al zoveel over gesproken. Maar de Bende van Nijvel special komt
Het is daar,
aan.
Hoor.
We zijn er. Silke en ik hebben nu bijna 1,5 jaar onafgebroken sinds ik terug ben, podcasts opgenomen.
We hadden het plan om in de vakantie even een break te nemen.
Ja, we gingen in de zomer een maand niet opnemen. Dat is er dan los niet van gekomen.
Nee.
Dus we hebben voor onszelf beslist om in december geen afleveringen op te nemen en te verspreiden. Om dan onze tijd te nemen om te researchen voor de Bende van Nijvel. Dus onze special komt er in januari aan. Het zal een aantal afleveringen zijn.
We weten nog niet hoeveel 3, of hoe 5, dat we het gaan
indelen. Dat moeten we allemaal nog eens bekijken. Maar dat betekent dat er na deze aflevering dus nog 3 afleveringen verschijnen dit jaar.
Ja.
En dan in december gaan we dus even niks posten.
Maar jullie hebben ook allemaal die 8 maanden of wat was 9 maanden overleefd van dat Laura er niet was. Dus dit zal wel nog meevallen, hoor.
Ja, voilà. Dus, maar dan wouden we toch even meegeven dat er dus nu een startdatum is voor de Bende van Nijvel. 2020 is echt een super slecht jaar geweest.
We gaan goed beginnen,
goed beginnen in 2021 met de Bende van Nijvel. Voilà. Goed. Dat waren ze. Ja, ik denk het wel dat ik nu alles heb gezegd. Ja.
Ja, ik wil gewoon nog even zeggen dat ik een heel intense week heb gehad.
Silke heeft... Ik ga ook niet meer acteren, want ik weet dat Silke...
Ja, ik heb op voorhand al met Laura erover gehad, omdat Aniek, hè, mijn vriendin, die heeft een operatie moeten ondergaan. En daar waren onverwacht wat complicaties. En dus dat was heel stresserend. Ze heeft veel... Normaal gezien is dat een dagopname. Dat was afgelopen donderdag. Ze is ook pas zaterdag naar huis kunnen gaan. Ze stond vol blauwe plekken, heel haar lichaam. En vrijdagochtend belde ze me. En dan zei ze van ja, ze denken dat er een inwendige bloeding is. En we hebben allemaal wel eens een aflevering van Grey's Anatomy gezien.
Nooit goed.
En dus het betekende niks goed. Dus ik meteen beginnen wenen, zij aan het wenen. Uiteindelijk bleek het allemaal vals alarm te zijn. Is ze naar huis mogen komen en dan zijn we alsnog zondag op de spoed beland. Want ze begon koorts te maken. En ja, wij hebben echt nul ervaring met ziekenhuizen of wat dat allemaal betekent. Dus ja, ik naar dokters van wacht gebeld, mijn ouders gecontacteerd van please, wat moeten wij doen?
Ja, ja, ja.
En die hebben dan toch gezegd van ja, ga maar naar het spoed. Ja, en je weet hoe dat dan op het spoed gaat. En dat is ja, natuurlijk met alle goeie van de wereld dat die dokters daar werken. Mm-hmm. Maar dat duurt lang.
Dat duurt zo
heel
lang.
Ja. Heel lang. En dan ik had heel veel pijn, hè. Die lag echt dood te gaan in die rolstoel die ik zo naar binnen bracht. Ja, uren gewacht op die dokter. We zaten dan in een zaaltje en Aniek was echt zo exorcism gewijs van de pijn aan het vergaan. En die dokter komt binnen en zo na 2 uur wachten. Het eerste wat Aniek zegt, fucking eindelijk! En ik zo, ja, zoals je kan zien, dokter, heeft heel veel pijn. Nee. Maar goed, ik snap dat, want ze,
ja,
zei ook, ze zei ook, ik ben op dit moment geen bridezilla, maar een painzilla.
Oh. Omdat
ze, ja, ze zegt, dat is echt een oerinstinct dat daar naar boven is gekomen.
Ja, vechtlust.
Ze heeft ook echt een paar keer geprobeerd om te ontsnappen. Hè? Dat ze zei tegen mij, ik ben hier weg. Ik ben hier weg. Ik ben er klaar mee, ik wil gewoon thuis zijn en ik snap dat. Maar omdat de dokter van wacht ook had gezegd van ja, ze maakt koorts, ga toch maar voor alle zekerheid. Ja, ik dacht, ja, ik ben ook de chauffeur, dus als ik zeg dat we niet gaan, dan gaan we niet. Hè? Maar uiteindelijk bleek alles wel min of meer oké te zijn. Ze heeft gewoon veel sterkere medicatie gekregen en zo. Maar de dokter had gezegd, het is goed dat je gekomen bent. Maar dat waren 4 zeer intense dagen. Hoor. Ja. Echt denken dat ze dood ging en zo.
Maar dat snap ik, ja.
En vooral ook voor haar. Hè, het was zo de eerste keer dat ze geopereerd werd en... ja, dat is sowieso al vies, hè. In een ziekenhuis brengt je liefst van al zo weinig mogelijk tijd in door.
Ja.
En dat als steeds met een dag verlengd wordt, ja, je gaat ook zelf nadenken, hè, van wat is er hier allemaal aan de hand? Omdat ze het ook allemaal niet zo goed wisten wat was.
Mm.
Maar ze is nu al aan de betere hand. Maar stuur haar allemaal maar
ja,
de beste wensen.
Veel hartjes en liefde.
Ja. Het is echt wel al beter, maar we zijn echt ook heel erg
geschrokken. Ja, zal wel.
En dan hebben we Undercover ontdekt op Netflix met Thomas.
Goede Vlaamse tv, jongens.
Ja, maar ik dacht, misschien is dat heel slecht, ik dacht dat dat heel slecht ging zijn. Ik weet niet waarom, maar... Het sprak mij ook niet zo aan.
Nee, oké. Okay.
En dan heeft Netflix... Allee, dit is echt geen... dit is geen reclame of whatever. Maar
nee.
Op Facebook word ik echt zo gebombardeerd met zo promo's van Undercover. Ik dacht, ik ga toch... Allee, ik heb niks beters te doen nu. We zitten nu toch samen gewoon thuis te bekomen van alles wat er gebeurd is. En dan zijn we dat beginnen zien. Ik ben echt heel aangenaam verrast.
Het eerste seizoen ben je aan het kijken. Ja. Ik ga even weer in voor de bingo. Ik heb het hele eerste seizoen op een nachttrein in China gebinged. Ja. Ik had echt zo wat heim mee naar thuis en dan dacht ik, ja, ik ga gewoon eens een Vlaamse serie kijken. Dat stond toen ook al op Netflix. En echt, ik zie me nog zo in zo een nachttrein in China. Dat zijn 3 stapelbedden boven elkaar. Ik lag op dat bovenste bed tegen dat plafond met mijn gsm. Gewoon echt 9 uur aan een stuk alles gekeken.
Zalig.
Ja.
Tof. Ja, heel aparte locatie om naar een serie te kijken.
Ja.
Maar het is ook gewoon heel grappig.
Oh, ik had zo grappig.
Het is heel grappig.
Benny in zijn rolstoel. Ja, sorry, ik ken hem.
Ja. En
Top.
Ook zo de namen, want blijkbaar, ik heb nog maar een paar afleveringen gezien, maar zo'n kind heet Jezebel.
Goed.
Zo hard mee moeten lachen. Ja. Nee, het zit echt goed in elkaar.
Ja, een paar mensen van mijn ploeg hebben op het eerste seizoen gestaan.
Ah, wel, voilà.
Ik zal hen de complimenten geven. Ja,
voilà.
Dat zal ik doen.
Dat waren mijn losse vlodders.
Ja, ik ga er nog eentje gewoon
toch,
echt mega egoïstisch doen. Ik ben deze week jarig.
Ja, inderdaad.
Ja, ik word 28. Wou ik gewoon even meedelen.
Dus stuur ook heel veel berichtjes naar Laura.
Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet.
Maar bel haar niet.
Nee, bel me niet, alsjeblieft. En dan de zaak van vandaag.
Ja, de zaak. Je hebt gekozen,
ik
hè, vandaag?
Ik heb gekozen. Ik dacht hem ook omdat het eigenlijk een beetje een onopgeloste moordzaak is, of ja, een doodzaak, wil ik hem dus... Hij is gekend onder de spoorwegmoord, maar ik ga hem de spoorwegdood noemen.
Ja. Verschillende redenen, maar dat gaat duidelijk worden.
Gaat duidelijk worden. Ja. Ik heb hem leren kennen via een andere podcast, een Nederlandse podcast, die over moordzaken in het Nederlandse platteland spreekt.
Ja.
En deze was de eerste aflevering. En ik was gewoon meteen getriggerd door de zaak. En de podcast is echt met interviews en zo, maar het gaat niet...
Het is kwaad bloed, denk ik.
Ja, kwaad bloed. Vooral interviews van de omgeving en de schetsing van de feiten en zo. En ik had ergens gehoopt dat ik er nog meer over ging vinden online. Maar helaas was er heel weinig over te vinden. Behalve een aflevering van een uur integraal op YouTube van Peter R. de Vries.
Onze Peter...
Stelt nooit teleur.
Peter Rudolf, by the way.
Ja, wist ik ook niet. Heeft iemand ook ons naar ons gestuurd dat de R voor Rudolf staat.
Ja, goeie naam.
En ja, was ik helemaal overtuigd dat we deze zaak moesten brengen. Ik heb dan de aflevering gekeken en de eerste 10 minuten kon ik niet stoppen met lachen voor de goed, slechte reconstructie. want het gaat dan over een ongeval op een spoorweg. Maar dus de hele aanleiding van die reconstructie zijn echt gewoon shots van mensen die hun planten water geven en hun kinderen uit. Ja, en dat duurt zo...
5 minuten of zo,
duurt
denk ik.
Duurt zo lang eer dat je... En die mensen hebben ook niks met die feiten te maken. En dan ziet je een vrouw de was ophalen. Hangen en door het raam kijken. En ik denk, wat heeft dit te maken met de moordzaak? Ja. Heel goed, heel goed. En Peter was echt weer
top.
Zijn speciale zelven. En hij gaat dan echt bij mensen aanbellen en direct daar een camera op. En ja, het is heel bijzonder. Maar ik vind het een heel bijzondere zaak. En ik heb dan uiteindelijk qua research eigenlijk maar één artikel gevonden dat in HP De Tijd verschenen is.
Kan,
geschreven door Ton van Dijk, die wel vaker diepgaande research doet naar moordzaken zaken die met justitie verwikkeld zijn. En hij heeft eigenlijk een beetje gedaan wat dat kwaad bloed ook heeft gedaan, maar dan ja, denk ik voor gewoon een long read. Met de mensen gaan praten, ter plekke een keer gaan kijken, wat advocaten geïnterviewd. Ik heb eigenlijk het meeste van mijn research daaruit gehaald.
Ik heb toch het meeste van Peter, hoor.
Oh, van Peter, ja. Kijk, vertrouwde bron die je kent.
Komt wel goed.
Ja, ja, goed. Laten we beginnen.
Ja, tuurlijk.
We zijn vrijdag 1 augustus 2003, dus dat is al een tijdje geleden. Het is 4:15 in de namiddag. En er is een intercitytrein die door de Culemborgse Zeedijk aan het rijden is.
Niet aan een zee, trouwens.
Nee. Het dorp is dus Culemborg.
Het is vlakbij Utrecht.
Ja, het is dus een intercitytrein. En hij is dus net Culemborg gepasseerd. En het volgende station is dan Den Bosch, denk ik.
Ja.
Dus de trein is eigenlijk tussen twee stations. Mm-hmm. Dus dat betekent, die heeft
zijn volle snelheid.
Nu, het is een spoor, het is een intercity en die trein rijdt wel door. Er zijn wel verschillende plekken op die zeedijk, dus waar dat die trein overrijdt, waar de auto's kunnen oversteken. Ja. Er zijn verschillende
overwegplaatsen. Ja.
Dat ziet er in België en in Nederland hetzelfde uit, namelijk dat zijn slagbomen en grote lichten.
En geluid.
Voilà. Dus die trein is aan het chasen. Ja,
130 kilometer per uur.
Ja. En dus rond 4:15 ziet die machinist ineens in de verte op de sporen een witte Ford Escort station wagon. Een bocht nemen, langs eigenlijk de slagboom, tot stilstand komen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja, het is echt gewoon een lange weg rechtdoor, dus ik vermoed dat die machinist dat wel al even ziet. En hij ziet dat die auto tot stilstand komt, dat er een man uitstapt, die aan de bestuurderskant zit, de deur dicht slaat en wegloopt.
En op het tippertje kan ontsnappen.
Ja, echt heel, heel risky nipt. Die trein komt nog dichter. En dan ziet die machinist dat er op de passagiersstoel een vrouw zit.
Ja.
Hij is op dat moment, heeft hij zelf al, ik wil zeggen, zijn toeter gebruikt, maar ik weet niet wat dat precies is. Maar in ieder geval, de trein heeft al lawaai gemaakt. Hij heeft zijn noodrem geactiveerd. Maar ja, die is aan 130 per uur aan het chasen.
Ja.
Die trein kan niet meer stoppen. En het komt tot een botsing met de witte Ford Escort.
Ja, en de buurtbewoners die we dan zo mooi in beeld zien in de reportage van Peter R. de Vries, die snellen toe, die bellen de hulpdiensten ook meteen. En ja, die treffen op de plek waar dat de aanrijding is gebeurd, treffen die de 60-jarige Peter van B. aan. Ja. Dus zijn achternaam is niet gekend.
Nee.
Vanaf nu gaan we hem ook gewoon Peter noemen.
Niet te verwarren met Peter R. de Vries.
Nee, dat. Dat is vanaf nu Peter Rudolf.
Ja.
Ze treffen die daaraan op de grond. En ja, Peter is eigenlijk echt buiten zinnen. Hè. Ze
echt
kunnen
in
hem
shock,
heel
ja.
moeilijk in bedwang houden. Hij is ook met zijn hoofd op de grond aan het bonken, tot bloedens toe eigenlijk. En getuigen horen hem ook schreeuwen van blackout, blackout. En ook van mijn vrouw, mijn dochter, mijn zoon, bel mijn zoon. En mijn god, versnelling, boom. En ook nog, ja, sorry, ik vind het een...
Heel rare uitspraak.
Heel rare uitspraak, inderdaad. En hij heeft dan ook nog gezegd, nu heb ik een duur badpak gekocht, zodat ze kon gaan zwemmen. En nu gaat het niet meer, want ze is dood. Want wat blijkt, in die auto zat ook nog zijn vrouw, hè, ja. Dus het slachtoffer, de 59-jarige Paula. En zij is dus niet kunnen ontsnappen aan de klap.
Nee.
En ook even ingaan op wie dat Paula en Peter
ja,
zijn.
Misschien moeten we dat doen. Misschien moeten we daarmee beginnen.
Ja. Paula die werd eigenlijk op 1 juni 1944 geboren in Vleuten. Dat is een wijk in de stad Utrecht. Ze kwam eigenlijk uit een groot katholiek gezin. Was vrij religieus opgevoed. Mm-hmm. En ook in haar latere leven nog zeer religieus. Ze kwam uit een gezin van 5 jongens en 5 meisjes. En Paula was het 9e kind. En ze werd eigenlijk beschouwd als het lievelingetje. Ze wordt ook omschreven als een prachtige jonge vrouw. Die ook muziek speelde gitaar en viool. Dus eigenlijk ging het leven wel goed voor haar.
Ja.
En dan Peter van B, die geboren werd als Piet. Ik heb niet gevonden waarom dat hij zijn naam veranderd heeft naar
weet
Peter.
Ik ook niet. Nee.
Die werd dan weer geboren in 1942 in Amsterdam. Maar zijn gezin verhuisde eigenlijk vrij snel dus naar Culemborg.
Mm-hmm.
Hij gaat daar naar de lagere technische school, het LTS. Ik heb veel dingen moeten opzoeken voor deze aflevering.
Ja.
Veel dingen die ik nog niet kende uit Nederland. Maar hij zat daar al snel beugels in Culemborg.
Ja.
En hij beslist op zijn 15 om te gaan varen, om matroos te
school
worden.
School is niks voor hem. Kan gebeuren.
Nee. Maar blijkbaar dat zeevaren ook niet, want op zijn 21ste heeft hij het daar ook gezien. En hij besluit om terug aan wal te gaan.
Ja.
Hij gaat dan in Utrecht wonen, gaat naar de avondmulo, ook een term dat mij niet gekend was.
Nee.
Ik denk een soort van avondschool voor volwassenen dan.
Ja, ja.
En hij begint daar aan een laborantenopleiding, maar ook dat maakt hij niet af. Maar hij kan wel aan de slag gaan.
In een chemisch bedrijf.
In een chemisch bedrijf, inderdaad. En het is ook in die avondmulo dat Paula en Peter elkaar leren kennen.
Ja.
Ja, want ze houden van dezelfde muziek, ze hebben dezelfde interesses en ze worden dan verliefd. En in 1968 hebben ze elkaar het ja-woord gegeven.
Ja.
Wat ik heel grappig vond, is dat ze een premie-A-woning kopen in Culemborg. En ik dacht dat een premie-A-woning echt top-notch was.
Nee.
Maar dat is blijkbaar gewoon een koopwoning die met financiële hulp van de overheid gekocht kan worden.
Ja, inderdaad. Dus ze hebben het... Ja, het is een bescheiden gezin dat een kleine start maakt. En in het begin gaat eigenlijk altijd alles zeer goed tussen hun twee. Hè. Ze krijgen eerst een zoon en dan vervolgens een dochter. En in die jonge jaren van die kinderen is er niks raars op te merken. Maar naarmate de kinderen iets ouder worden... verslechtert de toestand van Paula. Hè. Broers en zussen van Paula geven aan inderdaad dat ze altijd een heel mooie, verzorgde vrouw was. Ze had veel bekijks van andere mannen. Ze was heel creatief met die viool. Ze was heel gelukkig. Maar eigenlijk, vanaf dat ze dan haar twee kinderen heeft gehad, is ze eigenlijk mentaal heel hard achteruit gegaan. Er wordt schizofrenie bij haar vastgesteld. Ze gaat daarvoor in behandeling. Ze is regelmatig opgenomen geweest. Ze krijgt heel veel medicatie. Maar ze gaat ook nooit gaan werken. En ze belandt eigenlijk in een neerwaartse spiraal.
Ja.
Hè. Zowel uiterlijk als innerlijk verandert ze eigenlijk. Hè. Ze was een mooie, jonge, blonde vrouw. En ze stopt met haar uiterlijk te verzorgen. Ze verzwaart heel veel.
Ja.
Op het moment van overlijden kunnen we echt stellen dat ze zwaarlijvig is. Dat ze echt gezondheidsproblemen heeft omwille van haar overgewicht. En ook, ja, haar mentale toestand gaat er nooit echt op verbeteren. Ze, het is een, dagelijks een cocktail ook van heel veel alcohol met dan medicatie. Ze is heel suf en heel verward. Ups en downs. En dat ja, affecteert natuurlijk ook het huwelijk, hè, met Peter.
Ja, maar Peter heeft zijn duitje ook wel in het zakje gedaan. Hè?
Absoluut.
Want hij was volgens vrienden heel erg gierig en racistisch. En hij dulde dan ook nog eens geen tegenspraak. Hè?
Nee.
Er wordt verteld, ik denk dat het in de podcast is van Kwaad Bloed, dat als ze ergens bij vrienden op bezoek waren of zo en Paula wou zich mengen in het gesprek, dat hij haar echt afdeed van, ja, waar moeit jij je nu eigenlijk allemaal?
Ja,
nu zwijgt jij maar gewoon. En daarnaast was Peter ook nog eens een scheefpoeper. Hij dat heb ik ook moeten opzoeken, want hij zat inmiddels in de VUT. En dat is eigenlijk ja, een soort van regeling die vervroegd stoppen met werken mogelijk maakt.
Mm-hmm.
Dus ja, ze werken alle twee niet meer.
Nee. Peter heeft ja, eigenlijk halverwege zijn carrière gekozen om zijn hobby ook een beetje als beroep uit te oefenen. En dat is... In België is dat antiquair zijn. Ik weet niet of dat ook het woord is in Nederland. Maar hij verzamelt oude meubels. Hij schuimt brocantes af. Gaat inboedels opkopen. En die verhandelt hij dan weer. Hè. Dus hij is bezig met oude meubelen. Dat is ook de reden waarom dat ze van hun kleine huisje naar een groter huis verhuizen. Hij gaat een lening aan om een groter huis te kopen met een schuur waar dat hij dan met die brokanten kan bezig zijn. En dat is ook het excuus dat hij heel vaak gebruikt s'avonds, als hij s'avonds op een vrijdagavond om 8 uur ineens nog naar iets moet gaan kijken. Ja, er staat ergens een heel mooi stuk. Daar zit Paula alleen en blijkt natuurlijk achteraf dat hij helemaal niet naar een meubelstuk is gaan kijken, maar naar een van zijn vriendinnen is geweest.
Al zegt hij wel natuurlijk dat het altijd netjes is gebleven,
ja,
hè? Maar
ja.
Bon. Zijn omgeving gelooft daar natuurlijk al helemaal niks van. We hebben kort gezegd wat er gebeurd is. Peter wordt uiteraard ook ondervraagd door de politie. En daar legt hij dan de volgende verklaring af. Hè. Hij en Paula rijden 's middags 1 augustus van hun woonplaats Varik naar Geldermalsen.
Mm-hmm.
En Paula wil blijkbaar graag een nieuw badpak gaan kopen. Die ze dan vervolgens ook op de markt kopen. Dan in de reportage van Peter vond ik heel grappig dat ze tonen dat Peter en Paula vervolgens een ijsje en een worstenbroodje eten op de markt.
En dan naar de Gamma zijn gegaan.
Ja, ook al. En ze zijn ook nog naar een winkel gegaan, omdat ze kussens voor tuinmeubelen wilden hebben. Ze wilden verfpotjes, ze hadden verf nodig, maar uiteindelijk vonden ze dat bij de Gamma niet. Eigenlijk best wel een gezellige dag.
Ja.
Een beetje shoppen, een beetje klussen.
Prima, nieuw badpak kopen.
Nieuw badpak. Shine and bright in dat nieuw badpak. Zalig.
Ja, klinkt als een fijne dag.
Klinkt als een fijne dag, hè. En er lijkt ook helemaal niks aan de hand. En ze hebben ook nog het plan om die dag een zieke vriendin te gaan bezoeken.
Ja,
hè. Dus ze hebben al een inkopen gedaan. En ze zijn dan onderweg naar die zieke vriendin.
Ja, want dat zou er ook op wijzen. Er is dan achteraf bij de reconstructie gebleken dat de weg dan van hun laatste stop, dat is de Gamma, doe-het-zelfzaak, naar huis een totaal andere weg is dan dat hij heeft genomen. Maar dat is dan wat hij in zijn verklaring aangeeft, is dat ze eigenlijk nog langs een vriendin zouden rijden. En dat is de reden waarom dat ze aan de overweg zijn gepasseerd.
Ja, want daar, net voor de overweg, ja, krijgt opeens Peter last van duizelingen.
Ja,
hè? Dus
ja.
Hij stopt even, zet de wagen even aan de kant, maar hij beseft al snel van, het gaat wel.
Ik krijg gewoon door.
Maar dan, en zo noemt hij het zelf, heeft hij al heel snel een blackout.
Ja.
Wat er dan gebeurt, is dat de slagbomen eigenlijk naar beneden gaan, de lichten en het geluid, hè, van hoe dat we dat kennen bij een spoorweg, gaan allemaal aan. Maar Peter, op de een of andere manier, rijdt toch het spoor op.
Ja.
En ja, en dan weten we wat dat er gebeurt.
Ja, en ook
hè.
Niet zomaar. Hè. Dus die lichten gaan aan, die slagbomen gaan naar beneden. Dus Peter
en ze
moet
zijn
echt,
al beneden.
Ja,
hè?
Ja, ze zijn al beneden. Dus Peter moet echt uitwijken en een hele grote bocht maken om tot op die spoorweg te geraken.
Ja.
Het is niet dat hij ineens een blackout kreeg toen ze halverwege in het midden van de spoor...
Nee
dat was niet.
Nee. En het is eigenlijk pas, hij zegt, wat hij zich terug kan herinneren, is het moment van de slagboom, het bellen van de overweg, de trein die hij hoort aankomen en Paula die nog zit te roepen, pas op, pas op. Peter zegt dan ook van, ik heb nog geprobeerd om Paula te bevrijden en om de auto in achteruit te zetten en Paula naar buiten te duwen, maar dat lukte niet. En ik ben dan op het allerlaatste nippertje toch nog kunnen ontsnappen.
Okay.
En Paula helaas niet. En ja, de politie denkt natuurlijk van, ja, waar komt die blackout dan opeens vandaan of zo? En Peter verklaart daarover dat hij het medicijn thema Zepam neemt, omdat hij een slaapprobleem heeft.
Ja.
En hij heeft dat voorgeschreven ook.
Ja, en dat was ook nog niet zo lang.
Nee, inderdaad. En hij zegt dus dat die medicatie die blackout heeft veroorzaakt. Mm-hmm. En hij zegt ook van ja, dat is iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt.
Nee.
Maar al snel duiken er wel heel veel tegenstrijdigheden het verhaal van Peter.
Uiteraard, dus dit zijn de eerste verklaringen die, zelfs denk ik vanuit het ziekenhuis, hè, want Peter heeft met zijn hoofd heel hard tegen de grond gebonkt, dus hij heeft even in het ziekenhuis gelegen, dus deze zijn eigenlijk de eerste verklaringen. Maar dan opent het onderzoek zich, worden er andere mensen ondervraagd, en dan komen die getuigenissen die in het nadeel van Peter spelen binnen.
Behoorlijk.
Behoorlijk. Om te beginnen, en niet direct de meest onbelangrijke, zijn twee kinderen.
Ja.
Zijn zoon had al anderhalf jaar geen contact meer met zijn vader. Was al langzaamaan terug aan het herstellen eigenlijk. En hij verklaart over Peter dat hij een heel dominante man is. Heet gebakerd, slecht in het uiten van zijn gevoelens. Het huwelijk van zijn ouders zag hij echt als mislukt en gefaald. Het kon elk moment stop worden gezet.
Terwijl Peter heeft verklaard aan de politie dat hij een goed huwelijk had.
Ja, zijn huwelijk was fantastisch. hij zegt van ja, mijn ouders liepen apart. En hij spreekt eigenlijk als eerst van mijn vader beschouwde mijn moeder als een blok aan het been. Dus dat is al niet super positief. Dan komt de dochter, de jongste, aan het woord. En dat is nog slechter. Zij zegt, ik heb ook geen goede relatie met mijn vader. En zij beschuldigt hem zelfs van seksuele misbruik in haar jeugd. Zowel bij haar als bij haar vriendinnen. Peter heeft dat altijd ontkend. En de rechercheurs vragen dan ook specifiek aan haar, denk je dat je vader in staat is om je moeder te vermoorden? En daar antwoordt ze volmondig ja op.
Ja, inderdaad. Maar over dat seksueel misbruik wordt nooit meer verder iets mee gedaan.
Nee,
hè?
Daar is geen klacht tegen neergelegd. En dan uiteindelijk is er eigenlijk een broer van Peter die een verhaal naar buiten brengt dat wel echt heel hard tegen Peter spreekt.
Absoluut.
Peter had vier broers. Er zijn er, ik denk, twee overleden en dan nog eentje over. En dan een van die broers brengt dan eigenlijk het verhaal naar buiten dat zich afspeelt in de jaren dat Peter
matroos was.
Matroos was. Wacht, dat ik dat hier goed vertel. Dus Peter heeft jarenlang als matroos gewerkt onder kapitein Willem Verplak. Goeie naam.
Goeie
kapiteinsnaam. het gaat over een reis naar Finland. Hè. Ze verschepen goederen en in de haven van Helsinki ontstaat er eigenlijk een conflict tussen Peter en de kapitein. Sommige mensen zeggen dat het gaat over het feit dat het schip niet voldoende onderhouden was door de matroos. Er zijn ook mensen die zeggen dat Peter vrouwen meebracht aan boord, dat dat niet was afgesproken. In ieder geval, die kapitein en Peter, de matroos, die raken daarover in discussie. En Peter heeft dan een mes gegrepen dat hij gevonden heeft aan boord. En heeft in die ruzie de kapitein twee keer gestoken. En de kapitein is overleden aan die verwondingen.
Ja, in de reportage van Peter de Vries zegt hij inderdaad van hij heeft één keer in de rug gestoken en daarbij is hij dodelijk gewond geraakt aan de long. En de tweede keer heeft hij de vingers afgesneden van de kapitein. Ja. En wie dat er op dat moment ook nog in... ze zitten in de lounge van de boot, zegt Peter.
De lounge.
En ze proberen hem nog met stoelen en al tegen te houden, maar dat lukt natuurlijk niet. Peter, de verdachte, die kan ontsnappen. Maar de scheepskok die belt dan natuurlijk uiteraard de politie. En de politie kan hem alsnog vatten. Maar Peter is op dat moment 18 jaar.
Mm-hmm.
Dus ze hebben zoiets van, hij moet voor de kinderrechter verschijnen. Blijkbaar is het daar toch net iets anders in Helsinki. Wordt hij veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf, waarvan hij dus na een paar jaar alweer vrijkomt. Hè? Want we weten dat hij op zijn 21ste terug naar Utrecht is verhuisd.
Ja, dus in een verhitte discussie heeft Peter al eerder iemand om het leven gebracht.
Dat is een behoorlijk opmerkelijk nieuwtje dat de politie te weten komt, natuurlijk.
Ja,
inderdaad. Hè? Maar er zijn ook nog andere dingen toch wel tegen de zaak van Peter spreken. Hè.
Ja.
Er is sporenonderzoek gedaan aan de auto. Die vertelt eigenlijk een heel ander verhaal dan wat Peter aan de politie verklaard heeft. Ja. Blijkbaar, de sleutel die in het contact zat, was één keer teruggedraaid. Hè? En daarmee wilt je, dan staat je auto eigenlijk uit. Hè? De motor staat niet aan.
Nee.
En blijkbaar stond ook de handrem op.
Mm-hmm.
Dus Peter heeft die twee handelingen wellicht uitgevoerd, of hoogstwaarschijnlijk eigenlijk. Want ze hebben ook onderzocht hoe beschadigd de auto was. En het deel waar dat de handrem op zat, was het minst beschadigd. Dus het kan niet zijn dat die handrem door de klap
is opgetrokken.
Dus dat vermoeden ze dus eigenlijk dat Peter die handrem heeft aangetrokken.
Ja.
Zodat die auto, omdat dat zo'n beetje op een helling is, hè, dat is vrijwel altijd bij zo'n spooroverweg, dat die auto er niet terug af zou bollen. Heeft hij hem daarom in de handrem opgezet. En de sleutel zou hem teruggedraaid hebben, zodat Paula niet de versnellingspook in één zou kunnen zetten, waardoor dat de auto automatisch in gang zou kunnen komen.
Ja,
ja, inderdaad. En dan wil ik het toch nog even hebben over die blackout.
Ja, het is een heel bijzonder gegeven, de blackout.
De blackout. Er wordt ook heel veel onderzoek naar gevoerd tijdens deze zaak.
Mm-hmm.
Want meteen het beseffen dat de politie heeft van hoe kan het dat iemand die een blackout krijgt niet wakker worden door alle signalen die het spoor u geeft, daar niet van wakker worden. He, je hebt de lichten, je hebt de bel, je hebt de slagbomen. Die bel en die lichten gingen al 14 seconden, voordat Peter uiteindelijk de sporen is opgereden. Zelfs, ze zijn van mening dat als iemand met een blackout daar al op voorhand van wakker zou worden.
Ja, ik wou gewoon even zeggen dat er tijdens het onderzoek en het proces er enorm veel neuropsychologen en psychiaters op deze zaak zijn gezet. En inderdaad, een van die neuropsychologen geeft aan, je mocht nog zo van de wereld zijn, in een blackout verkeren of onder invloed zijn.
Ja.
De handelingen die jij uitvoert, namelijk autorijden, dat is aangeleerd gedrag. Dat zijn dingen die je automatisch doet. En als dat wordt onderbroken door signalen als geluid en licht, zou je zelfs in een blackout of in een trip of in een psychose nog altijd naar behoren handelen. Omdat dat autorijden is iets, eenmaal dat je dat hebt geleerd, dat is iets geconditioneerd, dat is een actie die je blijft doen. Dus zelfs in een blackout zou je de reflex moeten hebben om ofwel te stoppen ofwel hard door te rijden.
Ja, inderdaad.
Zou je lichaam echt in een soort van overlevingsmechaniek komen en ook weten hoe al die handelingen werken om het te kunnen overleven.
Ja.
Dus zij hebben eerder zoiets van, het feit dat hij dit allemaal toeschrijft aan een blackout toont aan hoe beredeneerd en bedacht dit is.
Ja, want er zijn ook nog zijn verklaringen hangen met haken en ogen vast.
Ja.
Hè? Want hij zegt ook van het is die temazepam dat het veroorzaakt heeft. En deskundigen zeggen van dat kan niet, want je neemt dat voordat je gaat slapen. En tegen, wanneer was het ongeval? Om kwart voor vier. Dan is dat al lang uitgewerkt. En van één pilletje of twee pilletjes krijg je dan niet.
Het is ook een medicatie dat inderdaad wel bijwerkingen heeft, maar waar dat in de bijsluiter ook staat dat je nog mocht autorijden.
Ja,
het is geen medicatie waarbij wordt aangegeven als je dit gebruikt, mocht je niet meer met de auto rijden.
Ja.
Dus dat spreekt hem ook natuurlijk een beetje tegen.
Absoluut. En dan, hij brengt zichzelf ook gewoon in moeilijkheden. Hè? Want hij verklaart eerst, in zijn eerste verklaring zegt hij van, ik heb dit nog nooit gehad.
Mm-hmm.
Dan zegt hij later dat hij er al enkele maanden last van heeft. En dan nog een tijdje later zegt hij dat hij al 25 jaar blackouts had. Terwijl niemand daar iets van wist. Nee. Zelfs zijn huisdokter niet.
Nee, ze zijn inderdaad naar zijn huidige huisarts geweest, naar zijn vorige huisarts.
Ja.
En geen van beiden heeft daar ooit melding van gemaakt. Enkel zijn dochter zegt dat hij 2 weken voor het ongeval bij haar is een keer op de zetel plat is gaan liggen omdat hij last had van duizelingen. Maar dat is de enige en eerste keer dat zij daar weet van heeft.
Ja, dus de politie gelooft er ook inderdaad niet veel van.
Nee.
En dus zoals jij zegt, ze laten Peter onderzoeken door een neuroloog en een psychoneuroloog. Dat is dan ook mooi gereenact in de reportage van Peter. Peter moet een Sims-test maken. Dat is een
Ik wist niet wat de Sims-test was, maar I love it.
Goed, hè?
Goede test. Ja, moeten we even goed uitleggen.
Dus dat is een test en daar staan allemaal symptomen op.
Ja, dus een lijst eigenlijk van 75 stellingen.
Ja, en er staan heel rare klachten op. Hè. En het is dan om te zien of dat de verdachte de juiste symptomen aan zijn stoornis koppelt.
Ja, dus het is eigenlijk om te kijken of iemand door waar of onwaar, of ja, dat denk ik wel, ja, dat denk ik niet, zijn eigen ziekte eigenlijk kan detecteren. Het is eigenlijk een soort van zelftest tot
zo'n beetje WebMD, maar dan op een andere
niveau. Ja, ja, zo, welke Disney-prinses ben jij?
Ja, of dat
maar dan serieus. Ja. Sorry, ik heb er een paar opgeschreven.
Ja, ik ook, zeg maar.
Bijvoorbeeld, de stelling is, kaarsen zijn gemaakt van kaarsvet. Okay. Goud en zilver zijn twee metalen. Ik heb gemerkt dat mijn schaduw wild beweegt, ook al ben ik stil. Dat is al wat raarder. Ik geloof dat de regering camera's in de stoplichten heeft geïnstalleerd om mij in de gaten te houden.
Nu begint iedereen zo te flashen die luistert.
Ah. Ik geloof dat de gedachten van andere mensen zichtbaar zijn als je maar hard genoeg je best doet. En dan de laatste vind ik... Nee, ik heb er nog twee. Als ik stemmen hoor, dan is het alsof tanden mijn mond verlaten. Huh? Heel raar. En dan, ik geloof niet dat telefoonnummers toevallig zijn. Ze willen ons iets zeggen over de plannen die God met ons heeft.
Oké. Okay. Maar dat staat er dus effectief allemaal
ja,
op.
Dus er zijn 75 vragen die je dan moet beantwoorden. En gemiddeld zeggen ze dat als je 17, denk ik.
20 of zoiets.
Ja, dus ja, rond de 20 vragen ja, aankruist. Ja, anders dan anderen.
Dan spreek je de waarheid.
Ja, dan spreek je de waarheid.
Maar bij Peter is dus het geval dat hij er 33 aanduidt. Wat voor die neurologen betekent dat hij zijn aandoening overdrijft.
Ja, inderdaad. Hij wil eigenlijk gewoon heel erg aantonen.
Ja. Zijn ziekte. Ja, 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 inderdaad. En dan moet Peter ook nog een geheugentest ondergaan. Mm-hmm. Maar daaruit blijkt ook dat hij dan weer niet de juiste dingen vergeet. Nee. Voor iemand die aan geheugenverlies leidt of iemand die een blackout heeft gehad. Want van een blackout kun je in principe niks herinneren. Dus ook niet dat je een blackout hebt gehad.
Nee.
Dus stellen ze van ja, die blackout van Peter, ja, die is gewoon echt zeer... zeer onwaarschijnlijk. Maar het wordt ook niet uitgesloten. Want zo zegt de... Oei, oei, mijn papieren zitten hier een beetje door elkaar. Even kijken. Ik ben het even kwijt, mijn papieren. Ah, hier. Nee, ik heb het. Sorry. De onderzoeker die zegt van ja... Dit alles tezamen, stress, slaaptekort, hoog temazepamgebruik, kan ertoe leiden dat de betrokkenen plotseling optredende duizelingen ervaart of overmand wordt door een slaaptoestand die hij waarschijnlijk duidt als blackout. Dus uit die test komt ook niet 100% naar voren dat die blackout fake zou zijn geweest.
Nee, nee.
Dus ja, ze staan nog niet echt ergens,
nee,
hè?
Nee.
Maar ze hebben ondertussen wel een motief.
Ja, dat was... Ik wou zeggen, zullen we eens polsen naar een motief? Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, want er wordt inderdaad lang gezocht naar een motief, maar heel lang moeten ze niet zoeken. Ja, je hebt het daar straks al kort aangehaald. Hè. Ze zijn gestart als een zeer bescheiden gezinnetje met niet al te veel geld. En dat blijkt dat dat altijd zo gebleven is eigenlijk. Hè. Peter is gekend onder zijn vrienden, vijanden en familie als een gierig persoon. Maar eigenlijk een paar jaar voor de moord heeft hij zich dan echt toegespitst op dat antiquair leven. En vindt hij dat ze in een nieuwe woning moeten gaan wonen. Dus een woning die €330.000 kost. Maar hij heeft zoiets van, kijk, als we onze andere woning van rond de €270.000 kunnen verkopen, komt dat allemaal wel goed. Hij gaat die hypothecaire lening aan, alleen, omdat hij de kostwinner is. Ze verhuizen naar die nieuwe woning, maar ze slagen er eigenlijk niet in om hun oude woning te verkopen.
Oh, drama.
Ja, dus op het moment dat Paula overleden is, zitten ze met een hypotheekschuld van €476.470.
Ja, dat is niet meer.
Dat is niks. Hè. De rechtbank komt er ook achter. Of, ja, dus het wordt duidelijk dat Peter ook de financiën van zijn geestelijk gehandicapte broer beheert. En wat blijkt, daar is €7.000 ontvreemd, onrechtmatig, die Peter waarschijnlijk gewoon aan zichzelf heeft toegekend. Peter en Paula zijn destijds in gemeenschap van goederen getrouwd. Maar in 1999 wordt dat omgezet naar... huwelijkse voorwaarden, dat is iets wat ik niet ken. I don't have the married life, dus ik ken dat nog niet. Maar dat betekent eigenlijk dat dus zowel het oude huis als het nieuwe huis op de naam van enkel Peter stonden.
Ja.
Hij zegt daarbij dat is omdat Paula een eigen zaak wou starten en omdat we niet wouden dat als dat over kop zou gaan, dat er in beslag kon worden genomen op een van onze twee huizen. Wat dat raar is, want de enige die werkt is Peter. De enige die een eigen zaak start in Antiek is Peter. Maar oké. En dan blijkt dat zowel Peter als Paula een flinke schuldverzekering hebben op hun eigen leven. Dus als een van hen twee komt te overlijden...
Een ongevallenverzekering. Ja.
Dan zou er een heel grote som naar de andere persoon gaan. En zo wordt er gesteld dat bij het overlijden van Paula €170.000 kan geïncasseerd worden door Peter. En dat zou op slechts enkele maanden voor het overlijden aangepast zijn naar een hoger bedrag. Dus naar die €170.000.
Dus dat kan hem al flink op weg helpen om, om van die schulden af te geraken. Hè? Ja. Hij is er dan nog niet helemaal, maar het zou wel al... Ja, hij zit wel echt in financiële problemen. Hè? Ja. Daar komt de politie wel echt achter. Nu, met dat nieuw badpak en zo, dat ze willen kopen voor Paula. Heel veel vrienden en familie hechten daar ook echt geen geloof aan. Net omdat hem zo gierig was, omdat hem die geldproblemen had. En Paula moest ook altijd haar kleren gaan kopen in tweedehandswinkels. Mm-hmm. Van, als ze iets leuks wou, moest altijd uit die winkel komen. Dus waarom moest er nu opeens een nieuw badpak gekocht worden? Mm-hmm. Paula ging ook nooit zwemmen. Dus het heeft allemaal verband met dat geld en met die gierigheid ook, waar de politie van uitgaat. En ging zelfs brood halen, niet gewoon bij de bakker of in de winkel, maar bij de broodfabriek, waar dat de restjes terechtkwamen.
Ja, omdat dat goedkoper was.
Omdat dat goedkoper was, inderdaad.
En niet alleen uit geldnood. Hij was echt ook gewoon echt gierig als persoon. Ja. En hij gunde ook heel weinig aan Paula.
Ja, een broer van Peter heeft blijkbaar gezegd, hij zou haar nog liever in haar blote kont laten rondlopen dan dat hij haar een gloednieuw duur badpak zou kopen. Ja. Dus vrienden en familie vonden het ook al heel verdacht dat ze samen inkopen gingen doen. Wat wij nog zo'n leuke, gezellige dag shoppen vonden. Ja. Daar zit volgens velen iets veel sinisters achter.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Dus ja, de politie denkt ook wel echt van, we hebben wel echt iets, hoor.
Ja, we hebben wel iets. En er wordt dan ook gewoon met deze bewijzen... Want ook qua getuigen heeft niemand het ongeval echt zien gebeuren.
Het is alleen de machinist die...
Enkel de machinist heeft het ongeval zien gebeuren. En waar heeft die gesteld? Inderdaad, dat die auto tot stilstand is gekomen. Maar die persoon weet natuurlijk niet waarom dat die auto tot stilstand is gekomen. Maar dat Peter is uitgestapt en dat Paula is blijven zitten. Maar het onderzoek wordt afgerond en ze hebben zoiets van, weet je, wij zijn klaar voor de rechtbank.
Ik had nog één dingetje.
Tuurlijk, het zou geen aflevering zijn als Silke niet nog iets heeft. Nee, love it, hè. Ik was gewoon aan het denken, gaat het nu een aflevering zijn dat we alle twee evenveel research hebben gedaan?
Maar jij gaat het ook weten.
Ah, okay.
De gordel.
Zie? Kijk, ik wil gewoon weer te snel...
Ja, maar ik snap dat wel. Enthousiasme.
Ja.
Blijkbaar droeg Paula op het moment van het ongeval haar gordel.
Mm-hmm.
En haar kinderen zeggen van, maar dat is zo raar. Want omdat Paula zo zwaarlijvig was, was dat helemaal niet makkelijk voor haar om een gordel te dragen. Dus Paula droeg er nooit één.
Nee.
Maar Peter weerlegt dat uiteraard. Hij zegt, wij droegen altijd een gordel. Maar dat is heel moeilijk om vast te stellen hoe dat exact zit.
Ja.
Van wie weet... Had hij haar wel op de een of andere manier kunnen overtuigen van... Het is
al een
toch veiliger,
aantal jaren
of een aantal
jaar,
van het is toch veiliger om dat te dragen of niet. Dat die kinderen... Ja, die zaten misschien ook nooit meer in de wagen met hun ouders. Hè. Mm-hmm. Het zijn ook allemaal volwassen mensen. Dus we kunnen niet uit afleiden wat daar echt de waarheid is. Maar het is wel een interessant gegeven.
Het is een interessant gegeven, inderdaad.
Ja. Dan ga ik nog even kijken of ik toch nog iets had.
Het was ook heel leuk in de reconstructie om te zien.
Ja.
Echt 5 shots van hoe Paula haar gordel aandeed.
Maar zo goed, hè. Het duurt allemaal zo. Die aflevering had ook veel korter.
Ja,
maar
ik denk dat
ze beeld te kort hadden.
Meer dan een uur. Ja, ik zie die monteur echt na 3 dagen zeggen... Ja, sorry Peter Erdevries, maar ik ben er gewoon. En we kunnen dit monteren op een 30 minuten. En Peter zegt, dit is 1 uur tv. En je gaat er 1 uur tv van maken. Ja.
Hij heeft ook gezegd dat dit een van de zaken is in de podcast van Kwaad Bloed. Is hij ook aan het woord gekomen.
Ja.
En daar heeft hij in gezegd van, dit is zeker een zaak dat mij is bijgebleven. Vooral omdat... Ja, omdat de manier waarop is zo absurd.
Mm-hmm.
Maar bon, we gaan eerst de uitspraak
Zullen we naar de rechtszaak gaan?
Die vindt plaats op 11 maart 2005. Mm-hmm. En de advocaat van Peter gaat uiteraard voor de vrijspraak. En die houdt zich eigenlijk vast aan dat deskundige rapport waar dat we het eerst over hadden. Hè, dat het niet echt 100% zeker is of dat die blackout nu vals was of niet.
Kijk, en dan zijn we er weer. Je bent onschuldig tot je schuld bewezen is. En dat is waar die advocaat van Peter heel hard op inzet. Niemand kan hier 100% bewijzen dat Peter schuldig is. Nee. Dus ik ga voor de vrijspraak.
Absoluut.
Kan maar doen.
De officier van justitie daarentegen, hè, dat is wat bij ons de procureur is, die is wel overtuigd van Peter zijn schuld. En die eist dan ook een gevangenisstraf van 15 jaar.
Mm-hmm.
Maar het is toch een verrassing van formaat alsnog dat Peter wordt vrijgesproken voor moord. Hij is wel schuldig aan dood door schuld.
Ja, omdat nalatigheid.
Hij heeft medicatie genomen, heeft dan toch beslist van in de wagen te stappen. En heeft die duizelingen gehad en is dan toch doorgereden. Hij heeft dan 102 dagen cel gekregen, maar hij had al zo lang in voorarrest gezeten.
Ja, het was eigenlijk gewoon zijn voorlopige hechtenis. Ik wil gewoon even daar ook wel bij meegeven dat de ongevallenverzekering niet werd uitgekeerd, omdat hij alsnog schuldig tot iets is bevonden.
Absoluut.
Dus in eerste instantie is hij dus eigenlijk al gefaald in zijn waarschijnlijke moordpoging.
Ja, maar de justitie die denkt, we gaan in hoger beroep.
Peter, laten we niet los.
En die eist eigenlijk een nieuw onderzoek en die schakelt dan ook een gerenommeerd forensisch psycholoog in.
Ja.
En die zegt eigenlijk van wat ik net al gezegd heb, van iemand die een blackout heeft gehad, die kan ook niet zeggen dat hem een blackout heeft gehad. Want die is verward, die maakt een ingestudeerde... Hij zegt van, dit maakt een ingestudeerde indruk op mij. Mm-hmm. En hij zegt ook van, er is ook heel veel onderzoek gebeurd al naar het gedrag van mensen bij zo'n spoorwegoverweg.
Ja.
En hij zegt, zelfs wanneer mensen in een soort van schemertoestand zitten, reageren ze toch reflexmatig op zo wat er gebeurt bij zo'n spoorwegovergang. Hè. Ja. Je hebt de lichten, het geluid, de slagbomen. Zelfs als iemand in een hypnotische toestand is, reageert die daarop. He, dus iemand met een blackout zou, dus wat jij ook al zei, nooit zo gecoördineerd gedrag vertonen.
Nee, inderdaad. En ik had hier nog een hele leuke quote van de neuropsycholoog die trouwens Merkelbach heet. Mm-hmm. Als Van B regelmatig last had van blackouts en duizelingen, waarom reed hij dan nog met de auto? Als je allergisch bent voor garnalen, dan eet je die toch ook niet meer? En ik dacht, dat is waar. Dat is helemaal waar. Is er iets waar Peter zelf ook heel verontwaardigd over doet. Hij zegt namelijk, ik had wel last van duizelingen en blackouts, maar ik ben toch nog uit die auto geraakt. En hij probeerde ook zo wat de schuld op Paula te steken van, zij had toch ook gewoon uit die wagen kunnen kruipen. Ze hebben dan gelukkig ook een autopsie op haar lichaam gedaan. En dan bleek dat er ook een hele hoge dosis haldol in zit. Dat is een antipsychotisch middel. En ze had 0,78 alcohol promille in haar bloed. Dat versterkt natuurlijk nog eens dat middel. Ja. Dus zij was op dat moment ook in een soort van roes, waardoor zij ook natuurlijk niet supersnel kon handelen.
De officier van justitie stapt opnieuw vol vertrouwen die rechtbank binnen op 28 februari 2007, met dus het rapport van die forensisch psycholoog. Hij eist opnieuw 15 jaar cel, maar op 14 maart 2007 volgt dan opnieuw dezelfde uitspraak eigenlijk. Hij wordt vrijgesproken, opnieuw beschuldigd van die nalatigheid. Dus die uitspraak is identiek aan de vorige. En in kwaad bloed komt de woordvoerster of weet ik veel wat aan het woord van de rechter die uitspraak gedaan heeft. En die zegt van er was gewoon te veel twijfel om hem de gevangenis in te sturen. Maar ik blijf denken aan die handrem die opstond en dat contact van die sleutel.
Mm-hmm.
Dan denk ik van, ik heb het gevoel ergens dat ze dat dossier van die blackouts iets te veel aan de kant hebben laten liggen.
Ja.
Want ik heb het gevoel dat het wel nog steeds... het kan niet helemaal uitwijzen dat het vals was. Maar het is wel voor mijn gevoel 90% wel.
Wel, omdat je nu spreekt over die handrem.
Ja.
Ik ga gewoon even naar het persoonlijke ervaring spreken. Maar mijn lief en ik hebben recent, maar ik denk dat hij het zelfs al niet meer weet, een discussie gehad over de handrem.
Ja.
Namelijk, ik denk daar zelfs niet over na. Maar ik ben ook wel enorm gecharmeerd door Berkelbach, die over die automatische handelingen spreekt bij de auto.
Ik dacht over die garnalen.
Nee, ook over die garnalen, maar vooral over die, het automatische gedrag dat je hebt als je met de auto rijdt.
Ja.
Ik kan soms echt een half uur met de auto aan het rijden zijn en niet beseffen wat er allemaal al gepasseerd is. Ja, omdat dat zo automatisch is. Mm-hmm. Iets waar ik, no doubt, mijn wagen gaat nooit in achteruit of in vooruit van een berg rollen. Want ik trek mijn handrem altijd op als ik geparkeerd sta. Altijd. Dus nog voor ik mijn auto uitzet, trek ik mijn handrem op. Lucas, Lucas en ik waren zijn zus aan het helpen met verhuizen. En ik was allemaal dingen in onze koffer aan het laden. En ineens zie ik dat onze auto naar voren rolt. En ik, maar echt uit het onbegrip zeg ik, hoe kan dat nu dat jij je handrem niet opzet? Bij mij, vanaf dat een auto stilstaat, trek ik mijn handrem op.
Ja, ik vind dus, dat ook wel eens, hoor.
Ja, dus voor mij is dat, past dat in zo dat... Die, allez,
zo van, ik, hij stapt uit voordat hij eruit stapt.
Voordat trekt hij zijn handrem op. Dus voor mij is dat handrem veel minder dan die gordel bijvoorbeeld bewijs. Voor mij is die gordel echt mega...
Ja, of misschien dat hij inderdaad dacht van, ik zet nu de auto stil, zodat iedereen kan uitstappen.
Nu, voor alle duidelijkheid, ik geloof 100% zeker dat hij zijn vrouw heeft vermoord. Toch? Dat wel.
Okay.
Maar ik geloof gewoon niet... Ik kan gewoon de handrem wel verklaren. En hoe zuur dat dat ook is... Er is gewoon te weinig bewijs. Er zijn geen getuigen.
Mm.
Het feit dat hij is vrijgesproken, vind ik niet super raar.
Vind je het dan de perfecte moord?
Ik moet wel zeggen, na deze aflevering dacht ik... Het is wel goed gevonden. Het is wel echt goed gevonden. Gewoon, het is zo absurd.
Ja.
Het is zo absurd dat je iemand doet sterven onder de sporen. Dat is echt het laatste aan wat je denkt.
En het is dat wat Peter ook zegt. Daarom is dit mij zo bijgebleven. Omdat er een trein, want hij is er ook rotsvast van overtuigd dat dit een moord was, dat een trein als moordwapen is gebruikt.
Mm-hmm.
Dat heb je toch nog nooit eerder gezien?
Nog nooit gebeurd. Een moordwapen is een trein.
Ja.
En er zijn ook mensen die zeggen dat ze hem 2 weken... dat ze Peter, de dader, dus niet Peter Erdevries, de dader 2 weken voordien op het exactezelfde tijdstip op die overweg hebben zien fietsen. Is dat om te timen wanneer die trein komt? Want het is wel echt... Ik bedoel, hij is daar opgereden en één seconde later stond die trein daar.
Ja.
Dus het is wel echt miniem getimed.
Ja, en ik denk dat hem daarom ook dan eerst geveinsd heeft dat hem die duizelingen hadden om te zien, is de trein daar of heeft hij misschien vertraging? Want dat kan zomaar zijn met de NS en de MB. Ja,
dat niet alleen. En ook gewoon, die zijn een hele dag op uitstap geweest. Hè? Dus je moet echt toch, al die winkelbezoeken ervoor moeten bijna getimed zijn.
Ja, of je weet van ieder half uur passeert die zo laat.
Maar ik vind gewoon echt crazy... De timing.
De timing, hè.
Dit zou zo waar een thriller op vrijdagavond op tv kunnen zijn.
Inderdaad. Ja, met dezelfde reenactment als in de reportage.
Zeker.
Graag, alsjeblieft.
Ja. Nee, ik vind het een heel bijzondere zaak. Peter is 2 keer voor de rechtbank verschenen, maar is dus op vrije voeten. Voor de mensen die nog willen kijken naar de reportage van Peter Erdevries, uiteraard weet Peter waar hij woont en gaat hij schaamteloos aanbellen aan die deur. Doet het de dader of slachtoffer...
Verdachte.
Peter de deur open en Peter begint direct tegen hem te spreken van...
Wat is het, reactie?
Ja, wil je reactie geven? En blijkbaar heeft dus Ton van Dijk, die deze long read ook heeft geschreven, heeft ook contact opgenomen.
Kwaad bloed ook, hij heeft ook geprobeerd.
Ja, maar hij wil er natuurlijk niks meer over zeggen. Hij woont wel samen met een vriendin.
Ja.
Hier zijn ook de zoon en de dochter gecontacteerd geweest. Die hebben maar kort gereageerd. De machinist is ook gecontacteerd.
Dat is wel echt een trauma for life, hoor.
Ja.
Wat bij mij opviel, of wat ik schokkend vond, was dat dat niet zijn eerste dodelijk ongeval was met de trein.
Mm-hmm. Volgens mij gebeurt er echt veel meer dan je denkt. Ja. Ik ben zelf iemand verloren die als een accident onder de trein is terechtgekomen. In mijn hoofd is dat echt niet zo
abnormaal.
Niet zo abnormaal. Mm. Ik heb lang de trein genomen naar het werk en zo. Hoe vaker over een menselijk, of een personenongeval werd gesproken, gebeurt wel veel.
Ja, ik had het vrijdag nog.
Ah, kijk, voilà. Ja. Echt? Naar waar?
Naar Gent.
Echt waar. Deze week een collega van mij hetzelfde, van Gent naar Brussel. En mijn Peter van Oostende naar Brussel. Deze week.
Ah ja, bij mij was het... Is het omgekeerd, ja. Dus hè, van
ja,
Antwerpen naar
maar
Gent,
dat is dan toch... Misschien kan dat wel alle drie hetzelfde ongeval geweest zijn. Ja, dat kan wel.
Ja, heel heftig, hè, natuurlijk. Ja, je hoort het heel vaak, hè. Maar...
Ja, en je hoort ook zo vaak spoorlopers. En het lijkt mij de meest gruwelijke dood.
Ja. Ja, ja, ik wil ook trouwens zeggen, omdat het dan weer natuurlijk over zelfdoding gaat, hè, dat als er ja. iemand problemen heeft, natuurlijk neem contact op met de bevoegde instanties. Nee, inderdaad, dat is zeer gruwelijk. Zeer, 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 zeer gruwelijk.
Ja, ja.
Ja, ik heb ook... En wat ik dan nog over Paula wil zeggen, die... Want ik ben er ook van overtuigd dat het een moord was. Wat zou haar laatste gedachte geweest zijn? Want wij weten ook niet wat de gesprekken zijn geweest in die wagen.
Nee, nee, nee.
Heeft Peter iets gezegd van... En nu is het zover ja. en nu ga je
dood. Is er een ruzie geweest die dag?
Ja, want in de reenactment was alles in orde.
Het is wel echt... Please, echt, kijk zeker een kwartier van de...
Ja,
van
het is echt goed.
Het is tv uit 2007. Het is ook nog zo 4:3 met zo...
Ja.
Zo de zwarte balkjes. Dit is ooit primetime Nederlandse 2007, tv geweest. Ja.
Ook zo, ik vond het ook heel goed dat in die reenactment er ook zo een aantal mensen waren die zo rookten en zo. Dat zie je nu ook niet meer
allemaal
op televisie.
Zo anders. Nee, inderdaad.
Ja, heel maf.
Heel raar.
Nee, maar goed...
Vond je het een leuke zaak om te
vond het een heel leuke, interessante zaak. Ja, ik had er nog niet van gehoord.
Nee, als Kwaad Bloed het niet had gebracht, had ik het niet geweten.
Nee, nee, nee.
Nee, voilà.
Ik had ook nog nooit naar Kwaad Bloed geluisterd.
Ik heb er 3-4 afleveringen van geluisterd en ik vond het heel fascinerend. Maar dat is dan weer... Ik als Belg, maar ik versta het gewoon soms echt niet.
Nee, dat is dan... Ik heb, zoals ik die 5 jaar in Nederland heb gewoond... heb nu soms nog terug moeite. Zoals bijvoorbeeld met Undercover. Daar hoort ook Nederlands. Hè, dat ik denk, maar wat zeg je die nu allemaal? Ja. En ook inderdaad met Kwaad Bloed. Dat ik af en toe echt even moest terugspoelen. Van, wat wordt er hier nu exact gezegd?
Ja, ik luister veel podcasts in de wagen. Of als ik aan het joggen ben. En dat is gewoon... Dan zet je niet zo alert om terug te spoelen. En dan geraakt je er gewoon heel snel uit. Ja. Maar ik vind het een supergoed concept. Hè. Dus dat is een vrouw die van de drukke stad verhuist naar het platteland en dan zo wat begint uit te zoeken wat voor moordzaken er bij haar in de buurt zijn gebeurd. Ik vond het heel leuk.
Een heel leuke aflevering dat ze gemaakt hadden. Ja, heel boeiend.
Het was heel boeiend. Heel interessant. En inderdaad misschien wel de perfecte moord, hè, op de spoorweg.
Ja, het is daarmee. Hè. Ja. Ik heb het ook echt getiteld. En zoals Peter het ook getiteld heeft, Peter Edervies, de perfecte moord. Voilà.
Kijk.
Dat was hem weer.
Dat was hem weer. Ik hoop dat jullie er heel erg van genoten hebben.
Ja, ik wel alleszins.
Ik wel alleszins. En dus nu nog 3 afleveringen dit jaar. Zo raar.
Ja, ik ben echt nu al ook weer... Ik ben zenuwachtig voor de liveshows. Ik ben zenuwachtig voor de Bende van Nijvel.
Oh, ik ben zo zenuwachtig voor die liveshows.
Ik weet ook bij de Bende van Nijvel gewoon niet waar dat ik moet beginnen met mijn research. Dat gaat ook weer zo een waterval aan informatie zijn dat op mij gaat neerkomen. Maar we gaan het uitzoeken. Ja. Ik heb de indruk dat jij toch wel enige expertise hebt.
Ja, ik lees er heel veel over. Voor mij is het echt mijn favoriete Belgische unsolved mystery, zal ik maar zeggen. Ja. En ik wou ook gewoon nog even een oproep doen. Mensen die, want dat gebeurt heel vaak als we Belgische zaken hebben, die iets persoonlijk hebben over de Bende van Nijvel. Ik denk dat dat moeilijk voor ons gaat zijn om dat te betrekken bij de... Dat we achteraf misschien, dat, terwijl dat je luistert, of als je nu al aan dingen denkt, dat je zeker mocht mailen, maar dat iets is dat we achteraf er zeker... kunnen bij betrekken
of nog een extra aflevering maken, hè, over wat dat jullie ervaringen zijn. Of zo.
Ben ik heel benieuwd naar. Hè. Ik heb in mijn dichte omgeving 2 verhalen. 2 verhalen van mensen die heel dicht bij de Bende van Nijvel betrokken zijn geweest. Dat is hetgeen dat ik altijd heel fascinerend vind. Hè.
Ja.
Als mensen mij aanspreken over... ik heb gehoord dat je geen true crime podcast hebt. En dan zijn die ineens zo heel dicht bij een zaak. En dan denk ik, hoe kan dat?
Ja, goed hè.
Ja, voilà.
Ja, en sure, ook nog, we hebben nog steeds ook verhalen binnengekregen van mensen...
We hebben zoveel verhalen, nog persoonlijke verhalen, true crime verhalen binnengekregen. Ja. Dat is ongelooflijk.
Laat maar komen, hè, dan kunnen we weer een aflevering maken.
Ja, en misschien ook eens laten weten wat jullie daarvan vonden. Hè? We hebben zo'n aflevering gedaan waarin we al jullie persoonlijke verhalen hebben gedaan.
Maar de mensen waren toch positief?
Ja, mensen waren positief en ik vond het zelf ook heel leuk. Misschien kunnen we dat wel nog eens doen.
Ja, ik wil dat zeker nog wel eens doen. Het zal niet voor binnenkort zijn, maar gaan we zeker nog eens doen.
Verder vooruit. Oké, goed, dat was het.
Goed, dat was het. Bye.
Doei.